Fijn dat u weer gekomen bent in dit deel 2 van het hogepriesterschap van Christus. We zijn de vorige keer met elkaar mee begonnen, omdat het toch eigenlijk een heel groot en heel duidelijk thema is in de brief aan de Hebreeën. Ik wil met u beginnen te lezen in hoofdstuk 7. Maar misschien is het goed om nog even heel kort eigenlijk even iets te zeggen over de algemene gedachte van de brief. Zoals we de brief met elkaar gelezen hebben, zien we dat hij natuurlijk enorm uitgebreid is op het gebied van het aanhalen van het Oude Testament. En ik heb de vorige keer al gezegd, we zien als het ware het Joodse volk, het volk Israël in de woestijn. Het is uitgeleid in Egypte. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen op grond van het bloed van het paaslam, het lam wat in Egypte geslacht is. Het volk is uitgeleid, het is in de woestijn gebracht. Daar zijn zij in verbond gekomen met God. Dat lazen we in Exodus 24. En daar was Mozes de middelaar, de initiator. En als middelaar is hij als het ware de berg opgegaan. En toen hij de berg opgegaan is, is hij daar het heiligdom binnengegaan. En daar begroet als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is eigenlijk de parallel die we daar vinden, eigenlijk in de geschiedenis van het Joodse volk. En als hij deze dingen voorlegt aan deze gelovigen, dan past hij dat als het ware toe op de gelovigen in deze tijd. Natuurlijk in de eerste plaats de eerste generatie die aangeschreven werd, die de brief ook als het ware bezorgd kreeg. En daar vinden we als het ware gewoon kinderen van God zoals wij zijn, die verlost zijn uit de macht van de zonde en de dood op grond van het bloed van de Heer Jezus. En we zijn in de woestijn gebracht. We zijn nog niet aangekomen in het beloofde land, maar zijn als het ware in de woestijn. En er is een heiligdom geplaatst, want het heiligdom heeft nooit in Egypte gestaan. Het heiligdom was te midden van het volk. En al deze beelden, zegt de Hebreeënbrief, zijn als het ware beelden, typen van de hemel. De tabernakel is niet, in dit geval niet de tabernakel met mensenhanden gemaakt, maar het heiligdom, de hemel zelf. En onze Heer is daar onze hoge priester. En een hoge priester was niet nodig voor ons als zondaren. Een hoge priester heeft pas te maken met een volk wat in gemeenschap met God gebracht is. En wat weliswaar op grond van het bloed van het paaslam, op grond van het bloed van de Heer Jezus ingegaan is. Maar het ingaan in het heiligdom zelf heeft eigenlijk niets meer met de zonde te maken. De zonde ligt achter ons. Maar we zijn pelgrims onderweg. En we hebben kracht nodig en we hebben reiniging nodig, omdat we iedere dag in deze wereld rondhangen, om het zo maar te zeggen. En het stof van deze wereld kleeft ons aan. En we hebben nodig om iedere dag in gemeenschap te zijn met onze hemelse Vader. En daar is de hogepriester voor. We gaan met elkaar lezen hoofdstuk 7. Dan ga ik zo nog eventjes terug naar hoofdstuk 5. En daar zijn we de vorige keer gebleven, maar even als een intro. Ik begin even te lezen met waar ik zo zal aanhaken. De laatste, even kijken, doe maar even vanaf hoofdstuk 6 vers 10. Oh sorry, hoofdstuk 5 vers 10. Daar lezen wij: door God is Hij, onze Heer Jezus Christus, hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Over Hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. En dan sla ik even een stuk over en dan haak ik weer aan bij 6 vers 20. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid, en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, Zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen hebben, wel volgens de wet de opdracht om tiende te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hem afstamt, heeft van Abraham tiende genomen en hij heeft gezegend die de belofte gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is gezegend wordt door wat meer is. En hier nemen sterfelijke mensen tiende, maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En, om zo te zeggen, ook Levi die tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Als dan door het Levitisch priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heer van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers: u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar het tot stand brengen van een betere hoop waardoor wij tot God naderen. En in zoverre hij geen priester is geweest zonder het zweren van een eed, want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft: de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En dan nog, nou ik lees maar even door. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot een eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaren en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed, die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is. Waarom dit betoog? Waarom dit betoog van de apostel over dit hoogpriesterschap van de Heer Jezus? En we hebben het al met elkaar gezien, eigenlijk ook in de vorige, niet alleen in de eerste lezing, maar ook in de tweede lezing, dat dit volk is wel uitgeleid in de woestijn, maar ze leven in de druk van de tijd. En ze leven onder de druk om terug te keren naar waar zij vandaan kwamen. U moet u voorstellen, u bent een Jood. En u ziet de tempel staan. Hij verwijst overigens niet naar de tempel, maar naar de tabernakel, omdat hij de reis van het volk in de woestijn als een beeld aanhaalt van de reis van de gelovigen in de tijd dat hij hier in het vlees is. Tot het moment dat we zullen ingaan in het koninkrijk. En deze groep gelovigen was uitgegaan, maar ze stonden op het punt om te zwichten. Er waren er die op het punt stonden om terug te keren tot de wet. Ze zagen de tempel. Ze zagen de priesters. Ze zagen de offerdienst. En nu waren ze christen geworden en nu zagen ze niets. Geen glorie, geen heerlijkheid, geen rituelen, Geen godsdienstige bewegingen waar we allemaal van onder de indruk kunnen zijn. Dus we dachten, is dit het nou? Plus natuurlijk een volksgenoten die hen vervolgden en als ware presten om terug te keren tot de wet. Vooral degene die van nu het blad van Open Doors lezen en de gebedsbrieven van Open Doors lezen, lezen iedere keer de dwang om terug te keren naar de godsdienst waar mensen vandaan komen. Ze zijn tot geloof gekomen. En wij belijden dat de Heer Jezus de vervulling van de oudtestamentische offerdienst en de oudtestamentische dienst is. Wij geloven dat op grond van de Bijbel. En in die tijd was dat exact dezelfde prediking. Maar toch, de Heer was er niet meer. Hij is niet zichtbaar aanwezig. En die priesters waren er wel. En u kent de druk. Misschien kent u de druk zelf vanuit uw familie. Misschien kent u de druk zelf. Ik weet niet wat uw achtergronden zijn om dat allemaal los te laten. En om de boel maar te laten en terug te keren naar waar we vandaan kwamen. En vandaar dat hier ook de waarschuwing in deze brief daar zijn. En hij laat zien dat er geen enkele reden is om terug te keren naar voor het kruis. Terug te keren naar de schaduwdienst. Terug te keren naar de wet. Want hij zegt, de wet is in alles voorbijgestreefd door het nieuwe verbond. Door het offer van de Heer Jezus die de vervulling is van al deze offers. Maar het is een belijdenis die wij belijden op grond van geloof. Niet op grond van aanschouwen, want wij wandelen door geloof. En niet op grond van wat wij zien. En ik denk dat het dat ook lastig is. Ik weet niet. Ik weet dat er heel veel mensen zijn, ook christenen, die, ja, hoewel er misschien de leer niet zo aanspreekt, toch altijd enorm onder de indruk kunnen zijn van, ik noem maar even wat, van het Rooms-Katholicisme. Als je die kerken binnengaat, ziet al die pracht en die praal. Ik moet zeggen, ik ben er zelf ook niet heel ongevoelig voor. Sterker nog, ik vind het eigenlijk heel erg mooi als cultureel gegeven. Cultureel. Niet meer dan dat. Maar de kunst zo kan ik wel waarderen. Maar de gedachte erachter niet. De gedachte dat de dienst is. Waaraan men. Eigenlijk is het een heel zichtbare godsdienst geworden. Eigenlijk heeft men het Oude Testament zo over het Nieuwe Testament heen geplakt. En heeft weer allerlei beelden en heiligen en engelen. En weet ik veel wat allemaal niet meer heeft men in het leven geroepen. En het is een volkomen zichtbare dienst die daar gebeurt. Dus ik kan het begrijpen. En aan de andere kant weten we ook dat we hebben geleerd sola scriptura. Alleen de schrift. We hoeven geen uitdrukking te geven aan iets waar God zelf verkozen heeft geen uitdrukking te geven. Maar hier was hetzelfde. Niet in bebeelde dienst, zeg maar natuurlijk wel in de uitdrukking van de offers. Wel, bij de vorige keer zijn we geëindigd bij de laatste verse met de geweldige uitnodiging die de Heer ons gaf om binnen te gaan in het heiligdom. In vers 14 van hoofdstuk 4, spreekt hij over Jezus, de Zoon van God. Laten we deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij er met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op de juiste tijd. En we vinden daar eigenlijk het leven van de Heer Jezus, zoals hij hier in het vlees geleefd heeft, als voorbeeld gesteld voor het feit dat de Heer Jezus in alles weet wat het is om verdrukt te worden. De Heer Jezus is verdrukt en is verzocht zonder zonde. Maar zonde hebben wij altijd een beetje het idee voor dat dat allemaal te maken heeft met allerlei meest gruwelijke, immorele aangelegenheden. Maar dat hoeft helemaal niet, want de Johannesbrieven zeggen dat de essentie van de zonde is wetteloosheid. En de wetteloosheid wil zeggen dat men niet gaat staan en zich niet wil onderwerpen aan de wil van God. Wetteloosheid is meer dan alleen maar geen wet hebben. Wetteloosheid is dat je je afzet tegen gezag, het gezag van God als zodanig. En je niet wil onderwerpen in gehoorzaamheid aan de Vader. En de Heer Jezus is nooit verzocht in de zin van dat de zonde, in de zin van immoraliteit of iets dergelijks, hem aankleefde. Op geen enkele wijze. Dat sloot niet aan. Er was niets in hem wat daar zou kunnen aansluiten. Maar de Heer Jezus is ook aan alle kanten wel verlokt en beproefd om af te wijken van de hem voorgestelde weg. En ook de Heer Jezus heeft de mogelijkheid gehad om een keuze te maken om niet die weg te gaan. Als we maar denken aan bijvoorbeeld de verzoekingen in de woestijn, of de verzoekingen die de Heer Jezus na zijn 40 dagen van vasten tot hem gekomen waren. Dat waren geen verlokkingen tot immorele zaken. Het was van stenen brood maken. Het was alleen maar, tussen aanhalingstekens, Satan de eer geven en alle koninkrijken van de aarde zouden hem gegeven worden. En daar de Heer heeft alles gepareerd. En in alles heeft hij gezegd dat hij de weg van de Vader wilde gaan. En op het moment waarin hij niet door Satan verzocht werd, maar wel eigenlijk op een van de momenten was waarin hij het meest in zielenangst was, in de hof van Gethsemane, was daar een diepte van lijden voor hem, waarin hij zei van, als deze drinkbeker aan mij voorbij mocht gaan. En de Heer Jezus wist dat hij de weg van het kruis moest gaan, maar in dat lijden, in het zien op datgene wat zou komen, in de Godverlatenheid van het kruis, was er dat gebed. Maar het gebed werd ook gelijk geëindigd met, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar zien we dat de Heer Jezus zo verzocht werd. En hoeveel situaties zijn er ook in ons leven waarin we geneigd zijn om dingen los te laten. Misschien omdat die niet aan zich zondig zijn, maar wel omdat ze ons afbrengen van het pad wat de Heer ons wil laten gaan. En ons een andere weg wil laten gaan. En daar zegt de schrift, daar hebben wij onze hoge priester voor nodig, die dat alles kent. Want zondigen, wel met de zonde, wij belijden zonde naar onze hemelse Vader. Maar we realiseren ons allemaal, op dat moment wordt er niet een nieuw offer gebracht. Dat is al geweest. Voor God de Vader is het probleem van de zonde is voorbij. Zonder vergeving is er reeds op grond van iets wat al gedaan is. Het offer van de Heer Jezus volmaakt. De zonden zijn weggedaan. De essentie van het nieuwe verbond is dat er niet meer aan zonde gedacht wordt. En ik zeg het altijd maar, ik heb het hier ook al vaker gezegd. We hebben die prachtige driedeling van voor een ieder van ons. Als we een kind van God zijn, dan weten we, dan zijn wij gerechtvaardigd. Dus volgens het recht zijn wij kinderen van God. Dat wil zeggen, we zijn ingeschreven zoals wij als kinderen van onze ouders ingeschreven staan bij de burgerlijke stand. En biologisch zijn wij uit God geboren, want het is het zaad van de wedergeboorte wat in ons is en wat nieuw leven tot stand gebracht heeft. Dus juridisch zijn wij kinderen van God, biologisch zijn wij kinderen van God, uit God geboren. En zo is het ook met, voor zover u kinderen hebt, of in ieder geval kinderen van anderen kent, dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Maar wat er natuurlijk wel overblijft, is dat onze kinderen, en ik als kind naar mijn ouders, kan natuurlijk wel dingen doen die een wig drijven in de relationele sfeer. En zonde kan dat doen. Wij mogen als kinderen van God geen zonde in ons leven toelaten, omdat we als het ware de luiken sluiten door het licht van Gods aanwezigheid en Gods heerlijkheid niet meer in ons leven kan schijnen. En daar moet sprake zijn van zonde belijden. En als we die zonde belijden, dan zetten we als het ware de luiken weer open, zodat het licht weer op ons kan vallen. Alleen wij kunnen ze sluiten en kunnen ze open doen. En de Hebreeënbrief leert dan ook dat er is niet zoiets van dat wij kunnen zondigen met wat we noemen opgeheven hand. In de zin van vol in Gods aangezicht zondigen en dan. Nee, want ook in het Oude Testament was daar geen offer voor. Daar stond alleen maar de doodstraf op. En ook de Hebreeënbrief wijst erop, een aantal zaken wijst erop dat er altijd een risico is van kinderen van God dat zij God als het ware in het gezicht vaarwel zeggen. En dat is ook dat moeilijke schriftgedeelte in hoofdstuk 6. Ik ga geen uitspraken over doen over wat dat in de praktijk nou precies inhoudt. Omdat ook dat schriftgedeelte laat ik het zo zeggen, niet heel duidelijk zegt wat daarmee in de hand is. Maar wel dat dit is een moedwillige zonde. Als wij willens en wetens zondigen. En het is een kwaad. En de schrift zegt er niet zoveel over wat dat dan betekent in de praktijk. Maar laten we daar niet op speculeren. Het is een gevaar dat als jij God gedag zegt, zoals deze Joden op het punt stonden om terug te keren, hoewel zij wisten wie de Heer voor hen was en wat de Heer voor hen gedaan had. Maar wij, uitgaande van de situatie dat we gewoon in zwakheid onze weg gaan, kunnen altijd terecht bij de Heer. En dan weten we dat er onze hemelse hoge priester heeft altijd de deur wagenwijd open. En hij zit daar om ons altijd in de aanwezigheid van God te kunnen brengen. En dat is zijn functie. Wel, elke hoge priester, zegt hoofdstuk 5, elke hoge priester die uit mensen genomen wordt, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Dit gaat niet over onze Heer. Dit gaat over hoge priesters die uit mensen genomen zijn. Maar hoofdstuk 4 vers 14 zei, Jezus de Zoon van God. Hij is als de Zoon van God is daar, hij daar als hoge priester gezeten. Hij is ook de Zoon des mensen, maar hij is niet als hoge priester uit mensen genomen. Hij is nooit hoge priester hier op aarde geweest. En we hebben dat ook net gelezen. Dat kan niet, want de Heer was uit Juda. En het priesterschap was alleen maar uit Levi. Dus het kon nooit een priesterschap zijn zoals het aardse. De Heer is hier op aarde nooit priester geweest. Eerst moeten wij verlost worden en daar in het heiligdom is hij onze hoge priester. Dat is niet hier op aarde geweest. Hij is nooit een hoge priester bij zijn eigen offer geweest. Dat is een hele vreemde gedachte. Maar het is Mozes de middelaar geweest. En toen Mozes de berg op ging, als het ware het heiligdom binnen was, er sprake dat hij begroet werd als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar staat er in vers 7, eerst in vers 6, zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroepen om de tranen, gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Nou, hier vinden we ten voeten uit wat het werk van de Heer voor ons is. Hij heeft onder luid geroep en onder tranen, gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Ik moest hier gisteren nog aan denken toen we broeder Van der Hoef Psalm 22 voorlas in de samenkomst. Psalm 22 spreekt over het werk van de Heer. Het begint met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En we vinden eigenlijk al die versen daarna vinden we het werk van de Heer Jezus in zijn lijden hier op aarde en in zijn lijden aan het kruis. Maar dan eindigt het, op een gegeven moment gaat het over met dat hij verhoord wordt. De Heer heeft mij verhoord en dat is dat verhoord wat hier staat en het spreekt van de opstanding. En daarna gaat hij spreken over dat de Heer Jezus te midden van degene die de zijne zijn, te midden van een grote gemeente de lofzang aanheft. En dat hebben we gelezen in hoofdstuk 2, vers 12. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u lofzingen. Ook Psalm 22, alleen nadat hij verlost is. En nadat hij een gezelschap van mensen tot zich heeft geroepen, wij, degene die verlost zijn, te midden waarvan hij de eerste is die de lofzang aanheft naar de Vader. En Psalm 22 eindigt dan met zijn koningschap, dat zijn heerschappij onder de heidenvolken zal zijn. En dat is nog toekomst. En nu leven we in de tijd dat hij te midden van de grote gemeente, waarin hij ons uitnodigt om bij hem te komen, vandaar dat we in deze brief ook continu vinden dat we opgeroepen worden om het heiligdom binnen te gaan. Want daar is de ontmoetingsplaats, rondom de Heer Jezus zelf. We zitten hier bij elkaar, maar in onze gedachten ziet de Heer ons als het ware voor zijn aangezicht. En zijn wij zijn kinderen en genieten we van wie onze Heer en Heiland voor ons is. Niet alleen wat hij in het verleden voor ons gedaan heeft, in zijn lijden en in zijn sterven, in zijn dood en in zijn opstanding. Maar ook nu als onze hoge priester die wij nodig hebben op de reis. En door God is hij hoge priester genoemd in de ordening van Melchizedek. En dan komt dat beruchte hoofdstuk, en ik sla het even over, het hoofdstuk 6. Maar hij zegt, ik heb over deze Melchizedek heb ik wel ontzettend veel te vertellen. Maar hij zegt, ik zit met een probleem. En dat is dat jullie traag zijn geworden om te horen. En hij begint om de remedie te geven en hij geeft een forse waarschuwing voor hen die wat de tijd betreft al leraars behoren te zijn, maar ze hakkelen en ze strompelen. En eigenlijk zijn ze opgehouden om verder te gaan. En hij zegt, dat kan niet. Want hij zegt, omdat u traag geworden bent in het horen. En dan komt deze zware waarschuwing, want het kan nog trager. Het kan stilstand en zelfs achteruitgang zijn. Daar geeft hij een waarschuwing voor. Maar dan zegt hij weer, In hoofdstuk 6 vers 11, dan begint hij met vers 9. Ook al spreken wij zo, geliefden, hij geeft een forse waarschuwing in deze brug, de tussenliggende versen. Ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn we echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u, en ieder van ons zoals we hier zitten, dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe, opdat u niet traag wordt. Weet u nog? Vers 5 vers 11. Hij kon niet verder gaan over het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, omdat zij traag geworden waren. En dan geeft hij een waarschuwing. En dan zegt hij, maar ik heb betere gedachten over jullie. En dan zegt hij, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Want ze stonden op het punt om los te laten. En hij zegt, hou vast, hou vast, hou vast. En dit zegt hij niet tot mensen die er nog niet waren. Ik geloof er helemaal niets van. Want wat valt er vast te houden als je iets niet hebt? Dus als u weer deze, voor uzelf, deze waarschuwende woorden leest, denk dan niet, oh, dat gaat over naamgelovigen. Het is altijd een mooie uitleg, maar die is vooral om ergens onderuit te komen. Hij is goed bedoeld, maar ik denk niet dat hij terecht is. Want hoe kun je vasthouden als je iets niet hebt? Wat is dan de oproep aan deze mensen? Als het naamgelovigen zijn, vind ik geen oproep tot bekering. Dan zeg je eigenlijk tegen die mensen van, nou ja, jullie zijn naamgelovigen, maar hou dat maar vast, dan kom je er vanzelf. Ja, maar je komt er niet vanzelf, want er is nooit een authentiek geloof geweest. En daarom denk ik dat het wel over gelovigen gaat. Maar ook gelovigen kunnen de Heer gewoon vaarwel zeggen. En tegen beter weten in alles loslaten en de boel laten. En wat het voor consequenties heeft, gaan we het nu niet over hebben. Maar de schrift laat het ook in het midden. Maar ik denk niet dat we erop moeten speculeren. Daarnaast kun je zeggen van, we kunnen er heel veel uitspraken over doen. Maar voor wie zou u de antwoorden willen geven? Hopelijk toch niet voor uzelf. Dus laat het. Laat het en geef gehorende oproep om verder te gaan. En dan gaat hij verder over de geschiedenis van Abraham. En dan zegt hij in 7 vers 1, deze Melchizedek. Want hij zegt er in 6 vers 20, daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hogepriester is geworden tot in eeuwigheid. En dat sloot aan bij 5 vers 10. Want in 5 vers 10 noemde hij voor de eerste keer het hogepriesterschap naar de ordening van Melchizedek. En hij wilde er wat over gaan zeggen, maar hij zegt, ik heb een probleem. En dat is, jullie zijn traag geworden en ik moet hier even stoppen. Want ik heb een waarschuwend woord voor hen die afhaken. En dan gaat hij hoofdstuk verder, pakt hij toch de lijn erop. In 6 vers 20 en gaat hij toch verder over het hogepriesterschap van Melchizedek. En dan gaat hij laten zien in deze verse dat het hogepriesterschap, en leg het even met mijn eigen woorden, zodat we zo door die verse heen kunnen fietsen. De eerste door God ingestelde duidelijke priesterdienst onder de wet is die van het Aaronitisch en Levitisch priesterschap. Daarvoor waren er priesters, maar we hebben geen idee wat dat nou precies betekende. En waar zij zich mee bezig hielden. We weten van priesters die waarschijnlijk in Egypte op grond van de Egyptische priesterdienst, ook Joden, een soort van dienst hebben gehad. Maar wat dat precies betekende is mij een raadsel. We weten er niets van. De Bijbel zegt er ook niets over. En het priesterdienst als zodanig is pas benoemd en toegewezen en beschreven op het moment dat de wet gegeven is. Op het moment dat het volk in verbond gekomen is, toen begon de Heer te spreken van, ik ga een tabernakel, een tent in jullie midden zetten waar ik zal wonen. En vanuit die tent zal ik tot jullie spreken. En tot die tent mogen jullie met een forse afstand mogen jullie naderen. Ik zeg met afstand. Want er is nooit echt nabijheid geweest bij God. Het moest altijd op grond van offers. Het was altijd om afstand te bewaren. En dat zien we bij de hele wetgeving. We zien, er is afstand tussen het volk en de tent, de samenkomst. En hoe weten we dat? Ja, er was geen Jood die daarin mocht gaan. De priesters mochten, we hebben de vorige keer al gezien, de priesters mochten in het heilige gaan. Ze mochten komen, het volk mocht komen met een offer. En ze mochten mee bij de priester komen. Ze moesten het de priester aanbieden. Ze moesten daar hun hand op de kop van het dier leggen, afhankelijk van het soort offer. En dan moesten ze het slachten. En als, toen dat klaar was, dus het oordeel was geweest, het dier was gestorven, het had zijn bloed gestort. Dan zeggen we even niks. En dan pas begon de taak van de priester. Dus niet voor die tijd. Dus offeren, slachten, is geen taak van de priester. En het is een heel mooi beeld van de Heer Jezus, die priester is, nadat hij de reinigmaking der zonde tot stand heeft gebracht. Want ook de priesterdienst van het Oude Testament ging pas in op het moment dat het offer al geslacht was. En op grond van het offerbloed ging hij wat doen. Op grond van het offerbloed, en in dit geval ook met het offerbloed, maar het mag duidelijk zijn dat het doden en het geven van het leven, het was al gebeurd. En zoals ook de Heer Jezus heeft zijn leven al gegeven, maar hij doet ons tot God naderen. Maar het is niet de essentie van het priesterschap zoals God het bedoeld heeft, omdat dat de essentie daarvan is te zegenen namens Gods wegen. En dat gaan we nu zien in het hoge priesterschap van Melchizedek. Van Levi begon pas, Abraham is door God geroepen. En de Heer zegt tegen Abraham, ik ga jou tot een volk maken en via jou komen de zegeningen zullen over deze aarde uitgaan. In jou zullen alle volken van het aardrijk gezegend worden. En na Abraham krijgen we Isaac en dan krijgen we Jacob. En uit Jacob komt Levi en uit Levi komt Aaron. En zo hebben we eigenlijk de lijn compleet. En Levi is degene die aangewezen is, de stam waar het priesterdienst onder de wet door aan het volk bediend zou worden. Maar het hoge priesterschap van Melchizedek was al veel eerder. Want in het Oude Testament vinden we in Genesis 14, ruim voor de wetgeving, vinden we opeens een priester van de Allerhoogste God. En het argument wat hij hier gaat gebruiken is dat deze Melchizedek, die in de dagen van Abraham tegemoet kwam, er a. eerder was dan Aaron, dus eigenlijk hogere rechten had. En Levi betoonde in Jacob, die nog in Isaac zat, die nog in Abraham zat, ja, dat is misschien een rare gedachte, betoonde hij zijn eer aan Melchizedek. Dus het priesterschap onder de wet betoonde al 4 generaties voordat ze geboren waren, als het ware in Abraham, al de eer aan Melchizedek. En dat gebruikt hij als het ware deze geschiedenis om te laten zien dat het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek veel hoger staat dan het hoge priesterschap naar de ordening van Aaron of van Levi. En dat vindt u misschien een rare gedachte, maar het is voor ons belangrijk om te begrijpen. Dus Abraham ging Melchizedek tegemoet. We gaan zo even de geschiedenis lezen. En in Abraham was nog Isaac. In zijn lendenen heet dat. In zijn genen. In zijn DNA. En in Isaac zat nog Jacob. En in Jacob zat nog Levi. Dat is lastig om te begrijpen. En toch aan de andere kant moeten we wel snappen hoe dat zit. Want ook wij worden gerekend als mensen dat wij toen Adam zondigde, waren wij in Adam en de schuld van Adam is ook op die wijze over ons gekomen. En nu zijn wij in Christus. Christus de levende opgestane. Dus we hebben niet te maken met een verre voorouder, maar we worden gerekend als het lichaam van Christus. Wij zijn in de Heer. Maar in Adam, nou dat is al even geleden. En toch is op die wijze de zonde tot de mensen voortgegaan. Als het ware, het is genetisch, wordt het doorgegeven van geslacht op geslacht. En ieder mens die geboren wordt, is behept met de zonde. Hij krijgt een genetische ziekte mee waar hij niks aan kan doen. En dat noemt de schrift de zonde. Het is niet alleen maar een morele kwestie, zonde. Het is ook een genetische kwestie. En hoe weet ik dat? Wel, we overlijden er allemaal aan. Ieder mens sterft. De zonde is dus ook biologisch, het is een ziekte. En juridisch gezien is er wel vergeving voor, maar zoals we hier staan, als de Heer nog niet teruggekomen is, overlijden we er uiteindelijk ook allemaal aan. En niet zozeer aan persoonlijke zonde, omdat we persoonlijk gezondigd hebben in de zin van dat we iets gedaan hebben wat per direct van Gods wegen gestraft wordt. Dat is namelijk niet zo, want we mogen allemaal toch wel eigenlijk, over het algemeen gesproken, een vrij aardige leeftijd bereiken in deze tijd. En het is niet omdat we beter zijn dan 600 jaar geleden, waarin de gemiddelde persoon niet oud was 50 werd. En dan was je al een hele oude. Maar ieder mens overlijdt. En dat komt omdat we de zonde in ons dragen. Dus die rekenkunde van God, als hij naar de mensheid in Adam kijkt, nou, in feite is dat een beetje hetzelfde als dit. Nu gaan we naar Genesis 14. In Genesis 14 komen we deze geschiedenis tegen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een geschiedenis die illustratief gebruikt wordt. Het gaat maar om het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. En ik kan het even, we gaan niet het hele hoofdstuk lezen. In hoofdstuk 14 gaat het erover als volgt over. Abram kwam met Lot zijn neef aan op een bepaald punt. En de kuddes waren te groot, dus ze moesten scheiden. En Abram zei tegen Lot zijn neef, kies maar waar je heen gaat. Welk gebied kies jij? En Lot koos de vlakte met het gebied waar onder andere de stad Sodom bij lag. En Abraham kreeg een vlakte waarvan de Heer zei, dit zal ik jou geven tot in alle eeuwigheid. Dit land, alles wat je ziet, zal het jouwe zijn. Lot had een bepaalde keuze gemaakt en het leek erop dat de keuze die Lot gemaakt had, beter was. Maar binnen de kortste keren, de route waar Sodom onder andere aan lag, was de Koningsweg. Het was een belangrijke handelsroute. En allerlei volkeren die belaagden elkaar daar. En op een gegeven moment zijn er 5 koningen die de stad Sodom onder andere te lijf gaan. En zij verliezen. En Lot en alle inwoners van Sodom worden als het ware afgevoerd. Worden in ballingschap gevoerd. En Abraham zegt dat gaat niet gebeuren. En hij komt zijn neef Lot en de andere ballingen komt hij tegemoet. En hij bevrijdt ze uit de hand van deze 5 koningen. En dat hoofdstuk 14 heet dan ook de veldtocht van Abraham. En dan staat er in vers 16. In vers 15, hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen. Hij en zijn manschappen, dat is Abraham, en hij versloeg hen. En hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot. En zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. En dan gaan we lezen. Vers 17. Toen trok de koning van Sodom Abraham tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Shave, dat is het tegenwoordige koningsdal. En dan springen we door naar vers 21. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer u bij de Heere God, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt, verre daarvan. Dus, vers 17, toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, vers 21, en de koning van Sodom zei tegen Abraham, ziet u dat? Die verse 18 tot en met 20 kunnen gerust dus uithalen. Neem T-Bex, kun je gewoon wegvegen en dan missen we niets in de geschiedenis. Toch? Het is eigenlijk een soort, opeens is die daar. Abraham heeft vijanden verslagen en de koning van Sodom, die gaat hem tegemoet. U ziet hem al lopen met vlaggen en wimpels, helemaal blij en gelukkig, zijn verlost. En hij komt naar Abraham en hij zegt, en op het moment dat hij weer begint te spreken, is opeens daar Melchizedek. En hij komt tussendoor. En dan staat er, en Melchizedek, vers 18, de koning van Salem bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij, dat is Abraham, gaf hem, dat is Melchizedek, van alles een tiende. Wonderlijke geschiedenis. In dit boek Genesis, waarin afstamming bijna alles is, is wel eens opgevallen hoe ontzettend veel er over afstamming gesproken wordt. De lijnen van waar iedereen uitkwam en zo worden tot in den treuren gevolgd. Je kunt eigenlijk de hele lijn vanaf Adam tot en met het Joodse volk. Je kunt de lijn van Adam en dan de tweede Seth En dan de hele lijn tot aan, zeg maar, bijna de Heer Jezus kunnen we door de hele Bijbel volgen. En daar maakt de schrijvers van Lucas, het Lucas-evangelie en Matthäus-evangelie ook dankbaar gebruik van. En we kennen ook de kwade lijn, de lijn van Kaïn. En de lijn van, Kaïn, die zijn broer vermoordde, kunnen we ook volgen tot een behoorlijk stuk. Tot en met een behoorlijk stuk na Abraham. En daar haakt de lijn af. Maar we zien deze lijn als het ware door de schrift heen. De lijn van de belofte en de lijn van het vlees. Om het zomaar even kortweg te noemen. En daar waarin, juist in het boek Genesis, waarin afstamming bijna alles is, vinden we opeens een Melchizedek. En we weten niet wie hij is. We weten niets van zijn vader, we weten niets van zijn moeder. We kennen geen geslachtsregister van hem. We hebben eigenlijk geen idee. En deze is een priester van de Allerhoogste God. En we zien hier dat dit hele priesterschap van deze Melchizedek helemaal niets met offers van doen heeft. Het heeft te maken met zegenen. En het heeft te maken met het brengen van verkwikking. Hij geeft brood en wijn. Hij laaft Abraham. En Abraham erkent hem als de hogere en geeft hem de tiende van de buit. En eigenlijk zijn dit de enige dingen die wij weten van deze hele Melchizedek. En de tweede keer dat we deze persoon in de Bijbel tegenkomen is in wat onze broeder las in Psalm 110. En deze Psalm 110, daar lezen we dat er een hogepriester zal komen naar de ordening van Melchizedek. En dit wordt genoemd in de tijd dat het Levitisch priesterschap nog volledig intact is. Een priesterschap wat alles moet doen met offers en met bloed, omdat het nooit daadwerkelijk mensen echt kan reinigen. Het kan als het ware alleen maar zonde bedekken, maar dan houdt het mee op. En deze hogepriester vinden we na het verslaan van de vijand. Het heeft te maken met strijd op aarde. En dan is daar deze hogepriester. En wat doet hij? Zegenen en brood en wijn geven. Zegenen en voeden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is nou precies typisch het werk van de Heer Jezus nu. Want de Heer Jezus doet nu geen actieve zondevergeving meer in de hemel, want dat is gebeurd, het is volmaakt. Het is een eenmalig offer. Voor eens en altijd is het offer gebracht. En zijn hogepriesterschap heeft te maken met ons die hier op aarde strijd leveren in de woestijn. Omdat wij nog niet het beloofde land zijn ingegaan. En wat doet de Heer? Hij zegent ons. In de naam van zijn vader. En hij laaft ons met brood en wijn. Brood wat het lichaam versterkt. En het wijn wat het hart blij en gelukkig maakt. Allemaal zaken die wij nodig hebben om onze strijd hier te strijden. En deze geschiedenis wordt gebruikt om te laten zien dat dit spreekt van het werk van de Heer Jezus. En Psalm 110 laat ik dan even voor wat het is. Daar ga ik niet meer over zeggen. Behalve dat ik zeg van, als we dan vervolgens dit hogepriesterschap naar de ordening van Melchizedek bespreken in Hebreeën 7, is dat op grond van de bril van Psalm 110. De Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat. De Heere zit daar totdat. En waarom zit hij? Zegt de Hebreeënbrief wel, omdat het werk klaar is. Daarom staat hij niet. En ik weet het, er is één schriftplaats in het Nieuwe Testament, in Handelingen, waar staat dat de Heer Jezus stond toen Stefanus gestenigd was. En hij zegt, ik zie Jezus staande ter rechterhand van God. Ter rechterhand van de heerlijkheid van God. Ik weet niet of dat speciale betekenis heeft, maar eigenlijk vinden we de rest van de Bijbel dat hij gezeten is omdat het werk klaar is. Het is gedaan. In het heiligdom, niet in de tabernakel en niet in de tempel, stonden stoelen. Er stond geen stoel. En waarom niet? Wel, zegt hij in brief, dat is logisch, omdat het werk nooit klaar was. Er moest altijd maar weer geslacht worden en geofferd worden. Altijd maar weer, want het was nooit klaar. En de Heer Jezus is gezeten. En hij zit totdat. Totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank, uw voeten. En dan hebben we het over het laatste gedeelte van Psalm 110. Totdat alle vijandschap weggedaan, teniet gedaan zal worden. Maar dat is voor de toekomst. Maar op dit moment zit hij. En wij komen tot hem. En dan zegt hoofdstuk 7. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem. Een priester van de Allerhoogste God. Nou, wat dat Salem precies is, weten we eigenlijk niet. We zeggen wel, Psalm 76 zegt dat Salem mogelijk Sion is. En dan zeggen we, ja, Salem dat was het vroegere Jeruzalem. Ja, dat weet ik niet. Want volgens mij lezen we in Jozua dat die stad Jebus heette en geen Salem. Maar ik kan het ook niet helemaal... Het is niet goed. Ik kan niet goed zeggen van of dat nou wel of niet die plaats was. Maar het maakt er niet zoveel uit. Want eigenlijk zegt de schrijver nou, het gaat me niet zozeer om de plaats. Maar wat ik ermee wel wil zeggen is... Deze Melchizedek was niet wat we wel eens wat wel geleerd wordt een Christofanie of een Theofanie. Dat wil zeggen een verschijning van God in het Oude Testament. Ik denk het niet, want er wordt niet gezegd dat hij al deze dingen niet heeft, maar de stilte van de afkomst van deze Melchizedek wordt gebruikt om hem als het ware als een beeld over de Heer Jezus heen te leggen. En om te zeggen, hem van wie wij geen achtergrond weten, die geen vader en geen moeder heeft. Om niet zeggen dat hij ze niet heeft, maar hij heeft geen geslachtsregister. Wij kennen geen geslachtsregister van Melchizedek. Want deze Melchizedek is geworden, hij is gelijkgemaakt, zegt vers 3. De zoon van God gelijkgemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Dus als beeld in het Oude Testament. Hij was er opeens en we hebben ook niet gezien dat zijn priesterschap ophield. En de stilte van, zoals het ware, het leven van deze Melchizedek wordt gebruikt om te zeggen... Zo is het ook met de Heer Jezus, hij heeft geen einde. Er staat niet dat deze Melchizedek geen mens was. Ik denk dat het gewoon echt een mens is en dat er gewoon echt gewoon iemand naar deze Melchizedek, naar Abraham toegekomen is. Niet een verschijning van God, want dan heb ik toch een bepaald probleem. Want als hij dan in die zin daar was... Dan zitten we opeens toch met twee Melchizedeks. Eentje die daar verscheen en eentje die het geworden is bij zijn binnengaan in het binnenste heiligdom. Dus naar de ordening, dat impliceert dat er meerdere zijn. Maar dat is niet het geval. Het gaat erom, net zo één op die wijze beschreven als Melchizedek in het Oude Testament. Namelijk zonder vader, zonder moeder. Het gaat ook, deze dingen worden gezegd om te laten zien dat hij geen einde heeft. Hij blijft priester. Wij hebben hem niet van het toneel zien verschijnen. Er wordt nergens gezegd dat hij stopte met priesterschap zijn. Met priester zijn. En dat is het argument wat de schrijver hier gebruikt. Aan hem, zegt vers 2, gaf Abraham ook van alles de tiende deel. In de eerste plaats wat hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem. Dat is koning van de vrede. Wat dus het enige wat de schrijver doet is, hij zegt wat hij is. En hij gaat zijn naam uitleggen. Dus hij gebruikt als het ware het koningschap en het priesterschap. Hij was priester van de Allerhoogste God, maar hij was koning van Salem. En hij zegt, onder de wet kon dat niet. Onder de wet was het verboden. Het koningschap was uit Juda en het priesterschap was uit Levi. En de wet verbiedt dat gemixt werd. Er waren geen priesters uit Juda. En er waren geen koningen uit Levi. Levi heeft een speciale taak gekregen. Maar hier vinden we een priesterschap waar hij koning en priester in één persoon is. En hij zegt, dat is de Heer Jezus. Daarom is hij koning en priester met de ordening van Melchizedek. En zijn naam, Melchizedek, de betekenis is koning der gerechtigheid. Maar hij was een priester. Dus hij is koning en priester tegelijk. En ik heb vorige keer al even verwezen. In Zacharia 6 vinden we koning en priester in één persoon. Maar, zegt de schrijver later, maar dat kan niet onder de wet. Want de wet verbiedt dat. En daarom is de wet ook afgeschaft. Dat zegt hij in vers 11. Als dan door het Levitisch priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, wat onder dit priesterschap had de volk de wet ontvangen, waarom was het dan nodig dat er een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was? En dan zegt vers 12, als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. En dan lees ik gelijk vers 18 maar even, want in vers 18 staat, want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en zijn nutteloosheid. En dat gaat hij zeggen. Hij zegt, priesterschap heeft in essentie de bedoeling de mens altijd tot God te brengen. Maar de priesters onder de wet konden dat niet altijd, want ze stierven. Maar onze hoge priester, die voor altijd leeft, is er altijd om ons tot God te brengen. En zijn priesterschap heeft geen einde. En nu vinden we in deze tijd de nadruk op zijn priesterschap. Hoewel hij ook koning is, maar niet daadwerkelijk zijn koningschap uitvoert. Want hij moet koning zijn totdat, en hij is gezeten aan de hoge priester, aan de rechterhand van de Vader, totdat, en dan spreken we over zijn koningschap. Wanneer alle heidenvolken naar hem op zullen gaan, hij gezeten zal zijn op de troon in Jeruzalem. Dus in deze tijd ligt de nadruk van het hoge priesterschap naar de ordening van koning der gerechtigheid. Want dat is de betekenis van de naam. Ligt de nadruk op zijn priesterschap in deze tijd. En niet zozeer op zijn koningschap. Wat hij hiermee betoogt, met deze lastige geschiedenis uit het Oude Testament, is: Melchizedek was eigenlijk al aangekondigd voordat Levi kwam. Dus Melchizedek was er eerder dan dat Levi kwam. En Levi heeft, terwijl hij in Abraham was, al gezegd dat het hoge priesterschap hoger was dan dat van hem. Want, zegt de schrijver in vers 5, hoofdstuk 7, vers 5. Degene die uit de zonen van Levi het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tiende te nemen van het volk. Dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tiende genomen. En hij heeft hem gezegend die de belofte gekregen had. Dus hij gebruikt twee argumenten om te laten zien dat Melchizedek oudere rechten heeft en hoger staat dan Levi en dan Aaron. De eerste is, de wet zegt dat Levi moet tienden krijgen van zijn broeders. Wel, zegt hij, Levi heeft in Abraham niet tienden gekregen, maar heeft tienden gegeven. Dus hij had moeten krijgen, maar hij heeft gegeven. Dus hij zegt, terwijl hij zelf nog niet eens leefde, Melchizedek, jij bent hoger in orde dan ik, want het meerdere wordt door het mindere gezegend. En dat zegen is het tweede argument. De priesters waren namelijk geroepen om het volk te zegenen in de naam van de Heer. Dus de priesters stonden als het ware boven het volk en zij zegenden het volk. Maar hier zegent Abraham met in hem Levi, zegent, wordt gezegend door Melchizedek. Dus eigenlijk ontvangt hij, die de belofte van God had, ontvangt de zegen van hem die hoger staat dan hem. En dat is het argument wat hij gebruikt hier om te laten zien dat het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek hoger is dan het hoge priesterschap onder de wet. En de Heer Jezus als een hoge priesterschap die altijd blijft, kan ons volkomen zalig maken en brengt ons tot volmaaktheid. En de priesters onder de wet konden dat niet. De priesters onder de wet brachten offers en zij zegenden, maar A, zij overleden. Dus ze waren niet permanent. Ten tweede, zij moesten altijd maar offers blijven brengen. Er moest maar bloed blijven vloeien, want het werd nooit werkelijk weggenomen. Maar onze hoge priester is gaan zitten op grond van een eenmaal gebracht offer. En daarbij hoeven geen offers meer te brengen. Geen offers in de zin van dat er bloed moet vloeien om zonde weg te nemen. En daarom kan hij ons volkomen zalig maken. En hebben wij de vrijheid om altijd tot God te gaan. Melchizedek is zoveel groter dan Aaron. Dus weer een argument wat hij deze Joodse gelovigen, zeg maar gewoon gelovigen in het algemeen, geeft om niet terug te keren naar de Levitische dienst. Hij zegt, jullie zien die tempel daar wel staan. En jullie zien wel dat die offers gebracht worden. Maar Melchizedek is zoveel groter. Kijk maar naar Abraham, jullie voorvader, als het ware de belangrijkste voorvader die het Joodse volk heeft. Abraham erkende de grootheid van Melchizedek doordat hij hem de tiende gaf. En hij erkende dat Melchizedek zoveel hoger was dan hij, want hij liet zich zegenen door Melchizedek. En vers 11 zegt, als dan door het Levitisch priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden. Ja, ik heb het niet gelezen, Maar hoofdstuk 6 vers 1 zei: laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot de Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Maar ja, dat kon hij niet, want ja, ze waren fors achtergebleven. Maar de hoge priesters onder de wet konden ons nooit volmaken. En waarom niet? Konden ons nooit zonde vrij verklaren. Ja, wel tijdelijk, maar er was zo weer wat anders. En er moest zo weer een nieuw offer gebracht worden. Maar wij zijn eens en voor altijd zonde vrijgemaakt door het offer van de Heer Jezus. Wel, dat over het hoogpriesterschap naar de ordening van Melchizedek. Hij geeft nog een aantal andere argumenten, die wil ik even laten voor wat het is. Het is ook al 9:15. Ik wil nu even gaan naar alles wat het voor ons heeft bewerkt. En dan wil ik u gaan naar hoofdstuk 10. In de tussenliggende hoofdstukken zal hij spreken niet zozeer over de zegening van de hogepriester, maar gaat hij spreken over het offer en de offers. En eigenlijk, om het heel kortweg te zeggen, de priesters onder het oude verbond moesten continu offers brengen. Omdat het bloed van offers de zonde bedekte, waardoor het volk toch in zekere zin tot God kon gaan. Maar nooit echt. En ik weet niet of ik het de vorige keer al gezegd heb, maar wij hebben altijd een beetje het idee dat als we in het Oude Testament lezen, dan denken we, oh, Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht met de Heer. Dan denken we, oh, David, de prachtige psalmen die hij geschreven heeft. En we lezen van alle andere, of we lezen van andere personen tot wie de Heer sprak. En dan denken we, nou, die mensen hadden nog eens een omgang met de Heer. Maar ik denk dat het een beetje een misser is als we er zo naar kijken. Want zij worden zo beschreven omdat zij degene zijn die op dergelijke bijzondere wijze tot God mochten naderen. Maar dat was niet voor het hele volk zo. Het hele volk had afstand. Als Mozes met de Heer sprak en hij kwam terug van de berg, waar ik aankomende vrijdag iets over ga zeggen, dan deed hij een bedekking voor zijn gezicht. Want het volk kon die heerlijkheid helemaal niet aanschouwen. Die kon er helemaal niet op zien. Dat is helemaal niet mogelijk. Het beangstigde hen. Wij kunnen niet zomaar tot God naderen, de heilige en rechtvaardige God. Er moet een bedekking voor. En daarom bedekte Mozes zijn gezicht. En als we aan de gemiddelde Jood gevraagd zouden hebben, waar woont de Heer? Nou, dan zal hij wel geweten hebben dat de Heer in de hemel is. Maar hij zou ook gewezen hebben naar het binnenste heiligdom. De tabernakel, het heilige der heiligen. Of in de tempel van Salomo. Maar wat denkt u dat de gewone Israëliet daar mocht komen? Denkt u dat u en ik gewoon op onze klompen daar binnen konden stiefelen? Nee, niemand. Alleen de hoge priester en dan nog slechts één keer per jaar. En terwijl hij met wierook het binnenste heiligdom binnen moest, hij had wierook bij zich en hij had bloed bij zich. Dus hij moest het bloed moest hij meenemen om te laten zien dat het leven gevloeid had. Het leven vergoten was, het leven gegeven was van het offerdier. En aan de andere kant moest hij een wierookvat bij hebben, staat er dan in Exodus, zodat hij niet maar zo op de Ark des Verbonds zou kijken. Het was helemaal niet de bedoeling dat hij daar zicht op had. Nee, die rook had hij bij zich, zodat hij het juist nauwelijks zou zien. Dus je moet niet denken dat ook de hogepriester daar maar zo naar binnen kon gaan. Hij mocht het slechts één keer per jaar, omdat hij dat bloed daar moest brengen, zodat de Heer de zonde van het volk weer voor één jaar had weggedaan. Maar daar was de gemiddelde Jood was daar niet klaar mee, want er waren nog veel meer offers die gebracht moesten worden. Dus we zien in al die offers, en we zien het offer op de grote verzoendag, dat er afstand was. Er was geen nabijheid. Dus je moet je voorstellen dat als hier tegen de Joden gezegd wordt, maar kijk eens, de Heer Jezus heeft eenmaal zijn leven gegeven. En daardoor zijn wij onder het nieuwe verbond gekomen. En het kenmerk van het nieuwe verbond is dat er niet meer aan zonde gedacht wordt. Dus op het moment dat wij tot God gaan, is dat niet als zondaar, maar als mensen die gerechtvaardigd zijn. Wij gaan er als kinderen van God heen die met zwakheid behept zijn en die kracht en barmhartigheid nodig hebben in de strijd hier op aarde en onze weg als pelgrim. En dan staat er in vers 19 van hoofdstuk 10. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En dat heiligdom, dat lazen we al in hoofdstuk 8, vers 1 en 2. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, een die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. En op andere plaatsen staat in de hemel zelf, waarvan de tabernakel wel een beeld was, maar in de hemel zelf. Omdat wij nu, en nu ga ik weer naar 10 vers 19, omdat wij nu dus vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Ja, niet in de aardse tabernakel, maar in de hemel zelf. En niet zomaar, maar wij hebben vrijmoedigheid. Wij hebben permissie gekregen. Wij hebben autoriteit gekregen van God om in te gaan in het heiligdom. En waarom? Door het bloed van Jezus. Dat wil zeggen, het offer is gebracht, de zonden zijn weggedaan. Dus wij krijgen van de Heer, mogen wij met vrijmoedigheid ingaan. Dus wij naderen niet als arme tierige zondaren, maar wij naderen als kinderen van God, die gerechtvaardigd zijn, die geheiligd zijn. Dus op grond van het bloed van de Heer is het eerste waardoor wij mogen ingaan. En het tweede, dan zegt vers 20, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Nou, die nieuwe en levende weg, daar ga ik nu niet meer op in, dat is te veel. Maar bedenk maar eventjes, de hoge priester in het Oude Testament moest oostwaarts, de kant zeg maar, van de opening, moest hij bloed sprengen. Dus hij baande als het ware met een bloed, baande die als het ware, gaf hij de weg aan naar het heiligdom. Nou, hij moest eruit natuurlijk. Dat was de weg die hij eruit ging. Maar hier staat op grond van hetzelfde bloed gaan wij door. Omdat de Heer Jezus een leven gegeven heeft, mogen wij het heiligdom ingaan. Dat is de levende en nieuwe weg. Dus wij gaan in op grond van het bloed. En dat wil zeggen, de zonden zijn vergeven. En de tweede is, vers 21. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Dus het werk is gedaan. En wij hebben een levende priester die er aan de rechterhand van de Vader zit. Daarom mogen wij vrijmoedigheid hebben. Wij ontmoeten onze Heer daar. Die ons kracht wil geven. Die ons steunen wil. Die ons support wil geven in de tijd dat we het moeilijk hebben. Op wat voor omstandigheden ook. Alles wat ons als mens overkomt, is Hij daar. En Hij zit er als hoge priester met de ordening van Melchizedek. Zijn dienst daar heeft niet meer met offeren te maken. Zijn dienst heeft te maken met het ons brood en wijn geven. En ons zegen. Daarom zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in het hemelse, in Christus Jezus. En dit zijn dan de woorden van Efeze 1. En zegt vers 22, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Ja, nu denken we misschien dat we hier weer allerlei nieuwe voorwaarden gesteld worden. Maar dit zijn geen nieuwe voorwaarden. Dit is wat aan ons voltrokken is. Ons hart is gereinigd van een slecht geweten. En hoe weet ik dat? Nou, dat zei de schrijver al in hoofdstuk 9... In hoofdstuk 9 zegt hij in vers, even kijken, in vers 9, de tabernakel was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd, en dan komt het, die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Het betrof alleen voedsel en drank en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot de tijd van de betere orde. Dus het bloed van stieren en bokken kon nooit hun geweten reinigen. Het kon het alleen tijdelijk bedekken en hen mogelijkheid geven om te dienen in de tabernakel, maar het kon niet hun geweten reinigen. Maar dan zegt vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, wel uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Want wij gaan het heiligdom in om een dienst aan God te hebben. Om lofoffers te brengen. Dat was een van de hoofdpunten van het priesterschap. Zij brachten lofoffers aan de Heer. En zij waren nooit in hun geweten gereinigd. Maar wij, lazen we hier in hoofdstuk 9 vers 14, maar ook in 10 vers 22, zijn wel ons geweten gereinigd. Want wij mogen ons realiseren dat door het bloed van de Heer Jezus de zonden niet alleen maar bedekt zijn, maar ze zijn weggedaan. Er is geen gedachtenis meer aan de zonde. En dit leest u in hoofdstuk 8. Aan zonde wordt niet meer gedacht. God gedenkt de zonde niet meer. En daarom mag ons geweten gereinigd zijn. Sterker nog, het geweten is gereinigd. Misschien worstelt u daarmee. Kijk, ik heb het niet over dat u zonde koestert. Maar misschien worstelt u ermee dat u nog steeds zondigt. En hoe vervelend dat ook is, de schrift zegt, God weet het en heeft het weggedaan. En u belijdt het en van God is het weg. U moet het wel belijden. Want als u het laat staan tussen u en God, dan bent u degene die de luik als het ware sluit in uw vrijmoedige gemeenschap met God. Maar of u de luiken nou dicht trekt of u zet ze open, het licht van Gods genade schijnt. En dat is de bijzondere gedachte. Gods genade licht schijnt altijd. En de enige die het licht kan blokkeren bent u. Als u de luiken sluit, zit u in de duisternis. En als u ze beleidt, zet u de luiken open, maar het licht blijft hetzelfde. Is dat niet een prachtige gedachte? En dan is ons geweten is gereinigd en mogen wij binnengaan. In volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Ik heb er de tijd niet meer voor, maar ik geef hem u mee. Eigenlijk zijn dit woorden die gebruikt worden uit Ezechiël 36, vers 25 tot en met 27. En ik raad u echt aan om ze voor uzelf op te zoeken. Ik heb hoofdstuk 8, heb ik niets over gezegd. Maar Ezechiël 36, vers 25 tot en met 27 spreken over de belofte van het nieuwe verbond. En het spreekt daarover het werk van de geest. Het spreekt daarover de reiniging van de zonde. En het feit dat onze lichamen met rein water besprenkeld zijn en wij een nieuwe geest in ons binnenste hebben gekregen. En dat sluit perfect aan bij de aankondiging van het nieuwe verbond in Jeremia 31. In Jeremia 31 zijn de versen die hoofdstuk 8 van de Hebreeënbrief volledig aanhaalt en laat zien dat wij nu als kinderen van God niet onder het oude verbond leven, maar onder het nieuwe verbond leven. Wat gekenmerkt wordt door kennis van God, door een ieder van ons, persoonlijk. En het feit dat God de zonde niet meer gedenkt. Twee essentiële ingrediënten van het nieuwe verbond. En ieder van ons heeft gemeenschap met God. Door en in de Heer Jezus Christus. We mogen vrijmoedig naderen tot het binnenste heiligdom. Wij mogen vrijmoedig tot God gaan. Er is niets wat ons gaan naar hem in de weg staat, tenzij u zelf een blokkade brengt, maar niet van Gods wegen. De weg is open. De wet is vervuld. De zonden zijn weggedaan. Het bloed van de Heer Jezus heeft gevloeid. En met het bloed is hij binnengegaan. En op grond van dit bloed doet hij zijn dienst. Dus hij doet geen nieuw bloed, En het is geen nieuw offer, het is eenmalig. Maar de Heer Jezus, op grond van zijn bloed, is hij daar. En mogen wij door zijn bloed altijd naderen. Dat wil helemaal niet zeggen dat wij daar met fysiek bloed te maken hebben. Nee, het spreekt van het feit dat hij zijn leven voor ons vergoten heeft. Eenmalig, voor eens en altijd. Dus wij hebben een hoge priester. Aan de rechterhand van de Vader. Is er iets wat ons, als kinderen God, als kinderen van God, tegen kan houden om naar hem toe te gaan? Is er iets wat niet in orde is gemaakt? Is er iets wat nog tussen u en God staat? Alleen de Heer kan dit wegnemen. In de zin van dat hij u mag laten realiseren als u gelooft in zijn plaatsvervangend lijden en sterven. Als u gelooft dat de Heer Jezus voor u gestorven is en dat werk volbracht heeft. Dan hebben wij de vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Laten we samen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken dat we tot u mogen komen. Dat we uw heerlijkheid mogen zien in het aangezicht van de Heer Jezus. En dat we mogen weten dat er geen nieuw offer komt, maar dat het klaar is. Dat hij aan het kruis zei, het is volbracht. Dat hij in alles uw wil heeft volbracht, Vader. Maar ook lezen we en hebben we gelezen dat uw Zoon voor ons heeft willen lijden. Dat hij pijn en moeite heeft gekend. Om onze hoge priester in alle volmaaktheid te kunnen zijn. Dank u wel, Vader, dat hij in zijn functie als hoge priester door zijn lijden volmaakt is geworden. En dank u wel dat we daarom de vrijmoedigheid mogen hebben. En de vrije toegang tot uzelf. Vader, de dingen kunnen ons misschien duizelen. Heer, maar laten we het mogen terugbrengen tot het feit dat u ons nodigt. En dat u alles in orde hebt gemaakt. En dat er niets is, Vader, wat de weg nog blokkeert tot u. Vader, willen bidden dat we in ieder soort van ons, zoals we hier zitten, uw gemeenschap zullen zoeken. Iedere dag ons realiseren dat we zo afhankelijk zijn om door u verkwikt en gelaafd te worden. En dank u wel, Vader, dat u ons dit alles in uw genade hebt gegeven. U vraagt geen wederdienst van ons. U vraagt ook niet dat we helpen in onze verlossing. Vader, we kunnen slechts in dankbaarheid kunnen we van u aanpakken wat u ons in uw genade geeft. Dank u wel, Vader, dat we daar zo de afgelopen tijd bij stil mochten staan. Bij deze wonderheerlijke brief die u hebt laten schrijven aan een groep gelovigen die in de verdrukking was. Maar een groep gelovigen, Vader, die ook bedwelmd werd door datgene wat zij zagen. Door datgene wat voor ogen was. En Vader, misschien zijn er ook in ons leven zaken waardoor wij misschien terug zouden keren naar waar we vandaan komen. Terugkeren tot de wereld. Vader, of de boel laten. De peddels optrekken en niet meer willen varen tegen de stroom in. En Vader, willen we bidden, Heer, dat deze brief ons een krachtig argument geeft om de strijd hier te strijden. Om het geloof te kunnen behouden en om onze weg met u te gaan. Vader, wilt u in ieder van ons daar persoonlijk in zegenen? Wil u danken dat we een hoge priester hebben die weet wat we nodig hebben? Vader, onbegrijpelijk voor ons. Onttrokken aan ons oog, maar niet minder reëel. Vader, willen dit zo in uw handen leggen. En u nogmaals danken voor wie u bent en voor wat u hebt gedaan. In uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En dat we op mogen blijven zien tot het moment dat ook ons fysieke oog uw Zoon zal zien wanneer hij terug zal komen. Vader, mag onze verlangens en onze harten daarnaar uitgaan om u te dienen en u groot te maken in onze levens. Amen. Amen.